Men heeft mij gevraagd om met u te spreken over Petrus en Paulus. Dat is niet een nieuw onderwerp, integendeel, het is een oud onderwerp, omdat het een hoogst essentieel onderwerp is feitelijk. Waar het over gaat namelijk, is over de bedieningen van deze beide apostelen. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat in de loop der tijd theorieën zijn ontwikkeld over het verschil tussen deze beide apostelen, het verschil in hun bediening. En er worden soms verstrekkende conclusies uitgetrokken en consequenties aan verbonden. Maar in de praktijk blijkt dat een en ander een hardnekkig misverstand is van veel verschillende zijden uiteraard. Kijk, wij kennen natuurlijk allemaal de apostel Paulus als de apostel der besnijdenis. Nee, als de apostel der voorraad. Wij kennen hem als de apostel der heidenen. En omdat wij de apostel Paulus kennen als de man wiens geschiedenis het grootste deel van het boek Handelingen in beslag neemt. En dus als de man die meer dan de overige apostelen het evangelie gepredikt heeft, waar hij ook kwam op zijn uitgestrekte zendingsreizen, hebben wij geen probleem met de uitdrukking apostel der heidenen. En interpreteren we de uitdrukking meteen als, nou ja, dat was de man die het evangelie onder de heidenen gebracht heeft, vanuit Jeruzalem oorspronkelijk, want daar komen we dan toch ooit een keer tegen. En vanuit Jeruzalem en vanuit zijn Joodse achtergrond heeft hij het evangelie gebracht aan de heidenen. En dat is het dan. En dat dan soms genoemd in tegenstelling tot de apostel Petrus. En daar zijn ook schriftplaatsen die dat soort gedachten natuurlijk bevestigen. En ik zeg natuurlijk, omdat het op zich weinig betekent. Waar het om gaat namelijk is dat we in het algemeen van alle apostelen weten dat ze gereisd hebben. Veel gereisd hebben. Of Paulus meer gereisd heeft dan andere apostelen, dat staat nog te bezien. Het punt is alleen dat we van hem een uitgebreid verslag vinden. Het meest uitgebreide verslag in Handelingen. Maar dat wil niet zeggen dat de man dus meer gereisd heeft dan welke andere apostel ook. Als die conclusie gerechtvaardigd zou zijn, zouden we moeten concluderen dat de meerderheid van de 12 überhaupt niet op reis geweest is. Eenvoudig omdat we er niks over lezen. En dat is uiteraard niet het geval. Dus dit soort conclusies zou men niet moeten trekken. Maar er zit nog wat anders aan vast. De apostelen hebben allemaal gereisd. Ze hebben het evangelie gepredikt op de wijze die de apostel Paulus ook in Romeinen 1 naar voren brengt. Als hij zegt in Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En als we het even over de volgorde niet hebben, dan betekent het dus dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor alle mensen, ongeacht of ze Jood of Griek zijn. Want hoe dan ook, de volgende hoofdstukken van Romeinen zou men ernaast leggen, naast Romeinen 1 vers 16. En daar staat herhaaldelijk dat het evangelie noodzakelijk was voor zowel Jood als Heiden. Dat Joden niks op Heidenen voor hebben en andersom ook niet. En dat zij allen zondaren zijn en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is Romeinen 3. Het is de prediking van het algemene evangelie. Het evangelie dat wie men ook is, als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, ontvangt men van hem eeuwig leven. Dat is ook wat Petrus schrijft in zijn brieven. En dat is wat Paulus schrijft in zijn brieven, dus daar kan geen misverstand over bestaan. En omdat dat zo is, kun je dus aantonen dat Paulus naar de heidenen ging en aan de heidenen het evangelie predikte. En je kunt ook aantonen dat Petrus naar de joden ging en hen het evangelie predikte. Maar het tegenovergestelde kun je ook aantonen, namelijk dat Petrus naar de heidenen ging om het evangelie te prediken en dat Paulus naar de joden ging om het evangelie te prediken. Het feit dat je het kunt aantonen, wil nog niet zeggen dat het ook zo correct is. Bovendien, wat wij in de gaten zouden hebben in verband met dit onderwerp, is dat het niet gaat om de vraag aan wie de apostelen, met name Petrus en Paulus, het evangelie gepredikt hebben. Waar het om gaat is welke officiële status, welke officiële positie zij hadden van Gods wegen. En alleen schriftplaatsen die daarover spreken, hebben iets van doen met dit onderwerp. Met de vraag of er verschil is tussen de beide apostelen, zo ja en waarom niet. Of hoe die vraagstelling dan maar luidt in het algemeen. Het is makkelijk, u kunt mij teksten aanreiken en zeggen, maar Paulus ging toch naar de Joden? Zeg ik, ja, hij ging naar de Joden. En dan komt een ander die zegt, ja, maar ik heb hier teksten, er staat, hij ging naar de heidenen. En dan zeg ik, ja, dat klopt, dat staat in de Bijbel. Maar dat staat van Petrus ook. Dat is dus niet waar het werkelijk om gaat. In hun praktische bediening is er namelijk echt geen verschil te zien. Het is trouwens een paar jaar geleden dat ik een reeks van spreekbeurten gewijd heb aan vergelijking tussen Paulus en Petrus en hun leerstellingen in de brieven, eventueel ook in handelingen. En toen heb ik gedemonstreerd dat er geen verschil is. Dat wat voor leer ze prediken, wat je bij de een vindt, vind je bij de ander ook. Soms met wat andere woorden, mag het alsjeblieft. Maar bij de apostel Paulus zelf vind je ook dezelfde leer in verschillende bewoordingen op verschillende plaatsen. Dus dat zegt ook al niks. Maar goed, er zijn schriftplaatsen die zich bezighouden met het verschil tussen deze beide apostelen. En ik begin maar meteen met een die dikwijls meteen naar voren gebracht wordt. Dat is die uit Galaten hoofdstuk 2. En dat doe ik omdat die verzen dikwijls helemaal opgerekt worden en een betekenis meekrijgen die verstrekkende consequenties heeft. Maar ik hoop u daarna te laten zien dat dat een onrecht is. In Galaten 2 namelijk, zegt de apostel Paulus in vers 7, maar daarentegen als zij zagen, dat waren de gelovigen en in het bijzonder de oudsten in Jeruzalem, de gemeente in Jeruzalem, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, dat wil zeggen het evangelie der besnijdenis, enzovoort. Sommigen halen hieruit, uit zo'n uitspraak, dat ze dus zelfs een verschillend evangelie prediken. De een predikt het evangelie der voorhuid, wat het ook wezen mogen, en de ander predikt het evangelie der besnijdenis. En der voorhuid wil uiteraard zeggen der heidenen in de praktijk, en der besnijdenis wil zeggen der Joden, zodat men een conclusie trekt dat Paulus een speciaal evangelie predikte voor de heidenen en dat Petrus een speciaal en dus afwijkend evangelie predikte aan de Joden. Met als logische consequentie dat je dan twee verschillende soorten van gelovigen krijgt en feitelijk ook twee verschillende gemeenten. Dat wordt ook geleerd bij gelegenheid. Soms denk ik dat het in onze dagen nog uitgebreid gebeurt, ongeacht of men dit vers ervoor gebruikt. Want het onderscheid tussen gemeenten uit de heidenen en zogenaamde messiaanse gemeenten ontgaat mij dus volkomen, maar sommigen stellen er erg prijs op om het onderscheid te maken. Messiaans betekent gewoon christelijk, als je het naar het Grieks vertaalt. Dus wat voor verschil zou het kunnen zijn? Men bedoelt dat Jezus de Messias is, wel dat geloven wij ook, dus dat maakt geen verschil toch? Er is geen andere boodschap. Paulus zegt zelfs, en in de aanhef van deze brief, dat er geen ander evangelie is. Dan zal iemand zeggen, ja, maar heeft het daarover wat anders? Dan zeggen, ja, dat kan ook wel zijn dat hij daarover heeft. Hij heeft bijvoorbeeld over de prediking van de wet. Maar zo zegt hij het niet. Hij zegt, als iemand een ander evangelie predikt buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hij zegt, er is geen ander evangelie. Vers 7 is dat. Daar er geen ander evangelie is. Hij zegt niet, er is wel een ander evangelie, maar dat is niet voor de Galliërs, voor de Galaten bestemd, maar voor de Joden. Dat zegt hij niet. Hij zegt, er is überhaupt geen ander evangelie. Er is maar één blijde boodschap. Dat is het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor zowel de Jood als de Griek. Uit Romeinen 1 vers 16, dus dat kan niet missen. En voor degene die dan ook nog geloven dat apostel Paulus later een andere evangelie gepredikt heeft dan in het begin, want die zijn er ook nog. Die zeggen Paulus is later een andere boodschap gaan prediken, toen heeft de Heer hem wat meer laten zien, toen is zijn boodschap veranderd. Wel, dan spreekt de apostel Paulus hier over zichzelf op voorhand een vervloeking uit. Hij zegt er is geen andere evangelie en als er iemand komt met een andere evangelie, die zijn vervloekt. Dat zou hij dan zelf geweest moeten zijn, later, eventueel. Begrijp je me goed? Die dingen worden echt uitgebreid geleerd, hoor. Maar goed, ik laat dat voor wat het is. Gaan we terug naar Galaten 2, vers 7. Waar het gaat om evangelie der voorhuid en evangelie der besnijdenis. Zo van een Joods evangelie en een heidens evangelie. Maar wat er de betekenis van is, staat er heus achter. Het gaat niet om een verschillende prediking. Het gaat niet om een verschillende boodschap. Het gaat om een verschillende doelgroep, heet zoiets, marketingtermen van tegenwoordig. Er staat namelijk in vers 9, Vers 8 staat tussen haakjes, dus ik sla hem vandaag ook maar even over. En als Jacobus en Petrus, want dat is hem, Kefas. Als Jacobus en Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij, dat is Paulus en Barnabas, opdat wij tot de heidenen en zij, Jacobus, Petrus en Johannes, tot de besnijdenis zouden gaan. Waarmee gezegd wil zijn dat de term evangelie der voorhuid betekent het evangelie dat gepredikt zou worden aan de heidenen. En dat was aan mij, zegt Paulus, toevertrouwd. Dat wil zeggen, hij ging naar de heidenen om hen het evangelie te prediken. En daarna betekende dat het evangelie der voorhuid, dat aan Petrus, Jacobus en Johannes was toevertrouwd, gewoon hetzelfde evangelie is, maar dat ze een andere doelgroep hadden. Zij richten zich op de Joden, op de besnijdenis, staat er. Is niks moeilijks aan, dat kan nou eenmaal. Wij kennen tot vandaag zendelingen die een specifieke opdracht hebben. Althans, dat vertellen zij ons en wie zijn wij om dat te bestrijden. We hebben een speciale opdracht voor de Maori's. Dat zou ik ook wel willen, dan kan ik naar Hawaii om de steelgitaar verder te bestuderen, zuster. En anderen gaan naar de Bushmen, maar die hebben weinig werk, want die zijn er haast niet meer. En nog anderen predik het evangelie specifiek aan de Joden, waarom ook niet. En ik ken er ook in Nederland, die predik het evangelie specifiek aan Rooms-Katholieken in het zuiden des lands. Zo werkt dat, men heeft een bepaalde bediening en dat is het dan. En wat hier afgesproken wordt, is dat Paulus en de zijnen naar de heidenen zouden gaan en dat Petrus en de zijnen naar de Joden zouden gaan. Nou, dat is goed, dat is prima. Ze verdelen de taken en ze doen dat vanuit de gemeente in Jeruzalem, de eerste christengemeente überhaupt. Maar er is iets heel anders aan de hand. In de eerste plaats, om op dit hoofdstuk dan verder in te gaan, de apostel is hier in Jeruzalem. Dat was, nou ja, hij is hier niet, maar hij beschrijft hoe hij in Jeruzalem was. En dat staat vanaf vers 1. Hij zegt, daarna ben ik na 14 jaren, in ieder geval minstens na zijn bekering. Nauwkeuriger hoeven we het nu toch niet te weten. De apostel beschrijft immers in hoofdstuk 1, dat nadat de Heer hem gegrepen had op de weg naar Damascus, zegt Paulus, ben ik niet naar Jeruzalem gegaan. Ik heb me niet gemeld bij Petrus of bij Jacobus of wie dat dan maar geweest moet zijn. Hij zegt, ben niet naar Jeruzalem gegaan, vers 17, naar degene die al voor mij apostelen waren, zegt hij, maar ik ging naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En na 3 jaar, pas heeft hij alleen in Jeruzalem Petrus bezocht en is er 2 weken bij hem gebleven, staat in vers 18 enzovoorts. Maar u weet de geschiedenis van Paulus toch uit Handelingen. De man kwam tot bekering, kwam daarna uiteindelijk terecht inderdaad even in Jeruzalem, maar kreeg daar geen voet aan de grond. Niet in de gemeente in Jeruzalem, ook niet bij de Joden, ook niet bij de Griekse Joden. Die waren wat liberaler, zal ik dan maar zeggen. En het resultaat van het verhaal was dat Paulus naar huis ging, naar Tarsus, waar hij vandaan kwam. En vele jaren later heeft Barnabas hem daar opgezocht en tegen hem gezegd, joh, ga mee, we gaan op zendingsreis en kom. En zo werden ze uitgezonden, inderdaad, vanuit Antiochië. Niet vanuit Jeruzalem. En wat er daarna gebeurde, dat wordt u ook geacht te weten. Barnabas nam hem mee. Ze gingen op zendingsreis en het resultaat was dat men het evangelie predikte inderdaad aan Joden. Aan Joden, niet aan hen, aan Joden. Maar het resultaat was dat de Joden in het algemeen niet tot geloof kwamen en in het algemeen de heidenen wel. Want die kregen er lucht van. Aan wie predikte Paulus het evangelie? Aan de Joden kun je aantonen, aan de heidenen kun je ook aantonen. Hij predikt aan de Joden, maar de heidenen kwamen tot geloof. Wij lezen daar ook over in Handelingen 13, maar ik hou mijn hand nog even bij gelaten, waar de apostel in de synagoge het woord voert in Antiochië. Een andere Antiochië is dat, maar dat doet er nou ook eigenlijk niet toe. Hij begint zijn toespraak ook in vers 16 met gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen, enzovoorts. Is dus gericht tot Joden in de synagoge, maar dat staat in vers 14. En hij geeft de samenvatting van de geschiedenis van Israël op de wijze waarop ook eigenlijk Stefanus dat bij gelegenheid deed. En wijst erop dat Israël altijd de Heer en zijn woord afwees. En hij waarschuwt hen deze keer ook. Maar in ieder geval zegt hij dat God de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld heeft door de opstanding van Christus. Zo staat het in vers 32 in elk geval. Maar waar het mij om gaat is om het latere deel van deze geschiedenis. Daar staat namelijk in vers 42, als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat, de volgende Sabbat dus, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Of die preek nog een keer wilden houden, maar nu voor de heidenen. En dan staat er in vers 43, en als de synagoge gescheiden was, dat wil zeggen ging weer uit, hè, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade, niet de wet, bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen, dus in meerderheid heidenen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met jaloersheid, neidigheid, dus jaloersheid, werden met jaloersheid vervuld. En wederspraken hetgeen door Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Dat wil zeggen, de Joden zagen dat de heidenen belangstelling hadden en toen hoefden zij niet meer. Toen wilden zij niet meer. Maar ja, dat weet u toch, dat was toch aangekondigd al via Mozes. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, door wat mijn volk niet is. Dat is precies wat hier gebeurt. De Joden zijn eerst redelijk bereidwillig, maar op het moment dat ze zien dat de heidenen het accepteren, in ieder geval belangstelling hebben, hoeven zij het niet meer, want het verschil moet blijven. En dan staat er, maar Paulus en Barnabas, vers 46, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Het was nodig dat eerst tot de Joden dus het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. En dat herhaalde zich daarna nog vele malen in de loop van Paulus' zendingsreizen. Prediken aan de Joden, die willen niet, ze keren zich in tweede instantie dus rechtstreeks tot de heidenen. En dan geeft hij als commentaar, vers 47, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Waarmee gezegd wil zijn dat het evangelie hier dus eerst gepredikt werd aan Joden en in tweede instantie aan heidenen, en daarna zegt de apostel Paulus, eigenlijk dat dit schematisch is voor heel zijn bediening, eerst aan de Joden en dan aan de heidenen. Maar de Joden in het algemeen wijzen het af. En ik past hier een schriftplaats toe uit het Oude Testament, in verband met licht en zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Dat slaat heus niet op die heidenen hier in dit plaatsje Antiochië in Klein-Azië of zoiets. Het grijpt uiteraard veel verder. Maar het punt is dat wat hier gebeurt model staat voor heel Paulus' bediening. Prediken eerst aan de Joden, het was nodig dat eerst aan u enzovoorts. Het was niet alleen daar zo, het was altijd zo. Het resultaat is dus dat Paulus het evangelie aan de heidenen predikte, maar de vraag blijft, wat was zijn officiële bediening? Dat lezen wij hierna, want nadat deze dingen gebeurd zijn, die beschreven worden op Paulus' eerste zendingsreis, Barnabas en Paulus samen, verschijnt de apostel Paulus in de gemeente in Jeruzalem na zijn zendingsreis. Want de gelovigen, de min of meer Joodse van huis uit gelovigen in Jeruzalem, in de moedergemeente om zo te zeggen, die wilden wel eens weten hoe dat ging, want er werd het evangelie gepredikt aan de heidenen. En zij zelf waren Joden in meerderheid, dus vooruit. Dus Paulus trekt op naar Jeruzalem om daar in Jeruzalem verslag te doen van omstandigheden, van zijn bediening namelijk. Wij vinden dat in de eerste verse van Handelingen 15, waar staat, sommigen die afgekomen waren van Judea, Joden dus, leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt, naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Dat is de suggestie van twee verschillende evangeliën dus, hè? En met name, die andere is die van de wet dan, zogenaamd. En als er dan geen kleine wederstand, dat wil zeggen grote weerstand, en twisting geschieden, bij Paulus en Barnabas tegen hen. Zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Dus Paulus wordt opgeroepen, Paulus en Barnabas en degenen die met hen waren, om verslag uit te brengen van wat er aan de hand is. Want die heidenen, die kwamen wel tot geloof, maar werden niet onder de wet gebracht. En de Joden waren tot geloof gekomen, bleven gewoon volgens de Joodse wetten leven. En dan heb je dus verschillen. Dan heb je Messiaanse gemeenten en Hedense gemeenten. En Paulus reist inderdaad naar Jeruzalem. Dat is wat hij in Galaten 2 aanhaalde. Heb ik voor me liggen weer, Galaten 2 vers 1. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. Want dat stond er ook, hè. Paulus en Barnabas en enige uit hen. Handelingen 15 vers 2. Ze gingen naar Jeruzalem. En Paulus zegt in Galaten 2 vers 2. Ik ging op door een openbaring. Dat wil zeggen, hij ging niet omdat hij uitgenodigd was, maar hij was uitgenodigd. Want dat lezen we in Handelingen 15. Maar dat hij ging, was omdat de Heere tegen hem zei. Door openbaring, zei hij. Als de Heer hem niet rechtstreeks de opdracht gegeven had om dat te doen, zou hij dat nooit gedaan hebben. Want waar het om gaat hierin gelaten is dat Paulus' bediening voortgekomen is, niet uit Jeruzalem, niet van tussen de 12 of zo, maar de Heer heeft hem onderweg een keer opgepakt en aangesteld en dat was het dan. En Paulus zei, ja, ik heb met die mensen in Jeruzalem eigenlijk niks te doen. Ik hoef geen verantwoording aan hen af te leggen. Ik heb van de Heer een bediening ontvangen en die voer ik uit. Ik sta los van die Joodse achtergrond. En van Paulus zelf is dat heel goed te begrijpen. Want Paulus, als iemand een Joodse achtergrond had, was het Paulus meer dan de 12 apostelen, als u dat zo gauw kunt volgen. Maar Paulus had juist geleerd dat hij met zijn Joodse achtergrond helemaal verkeerd was terechtgekomen. En in plaats van dat hij de Heer werd toegevoegd, streed hij tegen de Heer. Hij vervolgde hem. Dat zei de Heer ook meteen. Hè? Waren de eerste woorden van de Heer tegen Paulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Waarna Saul zei, wie bent u dan? Want dat wist hij niet. Maar dat krijg je met die wettische achtergrond. Later spreekt de apostel daarover en zegt, ik heb al die dingen schade en drek geacht omdat ik Christus zou gewinnen. En als hij dan toch naar Jeruzalem moest, oké, als de Heer het zegt. En dat deed hij dus. Dat was Galaten 2 vers 2. Ik ging op door openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen, te midden van de heidenen. En in het bijzonder stelde ik het evangelie voor aan degenen die in achting waren. Dat wil zeggen aan de mensen die in die gemeente werkelijk belangrijk waren. Apostelen, ouderlingen of hoe ze maar genoemd worden in Handelingen 15. Nou, wat de apostel dan doet in Handelingen 15, daar in Jeruzalem, is dat hij verslag uitbrengt van zijn zendingsreizen, wat er gebeurt. In vers 4 van Handelingen 15. Te Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen door of van de gemeenten en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen op die zendingsreis gedaan had. Dat is inclusief die gebeurtenis in Antiochië, waar Paulus zei tot de Joden, ik moest het jullie eerst vertellen, maar als je dan toch niet wil, dan naar de heidenen, want zo is het ook geprofiteerd en dat is mijn positie. Dus ze verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Niet, zij kwamen met een filosofie of een taakopvatting of zo die ze ter discussie stelden of iets dergelijks. Ze brachten gewoon verslag uit van, nou zo is het gegaan, dit hebben wij gedaan, zo is het gekomen. Het is geen verantwoording afleggen, het is verslag uitbrengen. Daarna komt die vraag over of men de wet moet houden of niet, of die heidenen nu onder de Joodse wet moeten gebracht worden nadat zij tot geloof gekomen waren. En daar is verschil van mening over, uitgebreid, dat is in onze dagen nog steeds zo. En dus staat er in vers 7, als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen, mannen broeders, gij weet, met andere woorden, wat nu volgt, stond niet ter discussie. Dit weet men. Gij weet dat God van over lange tijd, lang geleden dus, onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond, dat eerste mij staat er niet, dat schuin gedrukt wil zeggen staat er niet, maar het komt in tweede instantie, hè? Dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En waar het hier om gaat, is dat dus niet alleen Paulus verslag uitbrengt, maar dat er feitelijk ook verslag uitgebracht wordt van wat grote werken dan God door Petrus gedaan had. En dat grote werk speelt een belangrijke rol in voorgaande hoofdstukken. Daar verwijst de apostel Petrus ook naar. Maar in de eerste plaats zegt Petrus, nou ja, van over lange tijd heeft God mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Waarna de vraag is, weten wij dat ook? Antwoord moet natuurlijk ja zijn, maar dan is de volgende vraag, hoe weten wij dat dan? En daar is ook maar een eenvoudig antwoord op. Het kan moeilijk anders zijn dan dat de apostel hier verwijst naar niet een recente gebeurtenis in de eerste plaats, want hij spreekt van over lange tijd, dat is niet maar een paar jaar. Hij verwijst dus terug naar de gelegenheid waarbij de Heer aan de discipelen vroeg, en wie zeg jij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tot Petrus, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, enzovoort, maar niettemin. En gij zijt Petrus, niet meer Simon, maar Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Eén, niet mijn gemeenten, één gemeente. Zal ik mijn gemeente bouwen, en vervolgens worden hem de sleutelen van het koninkrijk aangereikt. Matthäus 16. En waar het daarover gaat? Nou ja, niet over dat Petrus aangesteld is geworden als deurwachter of poortwachter bij de hemel, volgens de christelijke mythe. Maar het betekent, zeg ik altijd, dat hij de eerste spreker was op de Pinksterdag. Dat wil zeggen dat toen het evangelie eenmaal gepredikt zou worden, en toen de Heer werkelijk was, de Christus, de Zoon van de levende God, was het Petrus die het uiteindelijk en voor het eerst openlijk mocht vertellen. Want in Matthäus 16 is het nog denker om mondje dicht. Wordt verder niet op ingegaan. Maar tegen dat het zover is, in de opstanding van Christus, is het Petrus die het mag verkondigen. En inderdaad, in de eerste plaats in talen der heidenen, in tongen nog wel, in Handelingen 2. Maar goed, dat doet er nou weinig toe. Wat er toe doet, is wat Petrus nu zegt. Hij zegt, gij weet, vers 7, dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Het aardige is dat Paulus verslag heeft gedaan van hoe de heidenen uit zijn mond het evangelie ontvingen en geloofden. Maar Petrus zegt, God heeft mij daarvoor specifiek geroepen. Dat wil niet zeggen dat een ander het evangelie niet zou kunnen of mogen prediken aan de heidenen. Maar waar het gaat om de officiële positie, en dat is het feitelijke onderwerp, daar is niet Paulus de man die dat zou doen, maar is Petrus die dat zou doen en bovendien al gedaan had. En eerder dan Paulus. Want we lezen wel in Handelingen 13 over Paulus die dan het evangelie predikt aan bijna alle inwoners van Antiochië. Maar van Petrus lezen we veel eerder over zijn bediening. In Handelingen 10, het uitgebreide verhaal over Petrus enerzijds en de heiden Cornelius anderzijds. En u weet, Cornelius wilde meer weten over de Heer en over het evangelie. En Petrus was dus de man die dat moest doen. Want Petrus was de man die het evangelie naar de heidenen zou brengen. Maar Petrus voelde er weinig voor. Die zag het niet zo zitten, levend onder de wet enzovoorts, om bij een heiden op bezoek te gaan. Dus Petrus kreeg dat hele visioen over een vat, heet het in vers 11. Hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot linnenlaken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de gevolgen des hemels. En tot hem werd gezegd, eet, slacht en eet, al die onreine dieren. En waar het over ging is dat Petrus moest leren dat de wet helemaal geen betekenis had. Dat de middenmuur des afscheids tussen Joden en Heiden gebroken was. Dat de handschrift wat scheiding maakte en wat enigerwijze tegen de Joden was, was uitgewist, zoals Paulus het later beschrijft. En Petrus moet dat hier leren en daarna moet hij inderdaad van Gods wegen op bezoek bij die Cornelius, in wiens huis hij vervolgens wel degelijk het evangelie predikt en kennelijk ook tot zijn verrassing komt Cornelius en zijn huis niet alleen tot geloof, maar ze beginnen ook net als Petrus op de Pinksterdag in tongen te spreken. Zodat Petrus moeilijk kon zeggen, dit telt niet. En dat is ook wat hij later vertelt in het verslag. Want zijn opvatting is, als deze mensen, deze heidenen, de Heilige Geest ontvangen op gelijke wijze. Niet net als wij, maar op gelijke wijze als wij, inclusief dit teken. Dan zegt de apostel, ja, dan moet ik ze wel dopen. Daar vroegen ze ook om. En hij deed het ook. En hij brengt er later verslag over uit. Dat is in hoofdstuk 11. Daar komt het verhaal dus weer voorbij. Handelingen 11. Petrus rechtvaardigt zijn omgang met de heidenen. Hij moet verantwoording afleggen in Jeruzalem hoe hij dat heeft kunnen doen. En dan zegt hij ook, ja, nou ja, de visioen en de geroepen en ja, ik kon toch moeilijk anders. En daarna pas krijgen we de apostel Paulus op zijn eerste zendingsreis in Handelingen 13. Wie bracht dus als eerste het evangelie aan de heidenen? Officieel Petrus, en dat was ook in overeenstemming met zijn bediening, daar gaat het om. Niet ik heb het gedaan, maar God heeft van overlang mij daartoe, dan wel mijn mond daartoe verkoren. En ik vestig uw aandacht op dat hij dat er nog naar voren brengt waar Paulus bij is, terwijl Paulus net het verhaal verteld heeft hoe hij het evangelie bracht aan heidenen. En Paulus spreekt het niet tegen. Baronius schreef dat, geloof ik, de Rooms-Katholieke historicus. Die schreef dat Paulus weliswaar het evangelie bracht aan de heidenen, maar het was nadat Petrus de deur naar de heidenen had opengezet. Ik vind het nog altijd een prachtige formulering. De Rooms-Katholieken willen graag dat Petrus het was natuurlijk, want die hebben ze ook tot eerst paus gemaakt. Dus hoe belangrijker Petrus gemaakt kan worden, hoe liever het hen is natuurlijk. Maar in dit opzicht hebben ze volkomen gelijk. Het was Petrus die de deur naar de heidenen heeft opengezet. Maar het is Petrus die het hier aanhaalt. En het is over deze gelegenheid dat Paulus schrijft in Galaten 2 vanaf vers 7. Als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. Zo zagen ze dat. Zij kwamen tot één taakverdeling. Maar het was al nadat deze dingen officieel hadden plaatsgevonden. En daarna betrappen we Petrus er ook op dat hij later nog het evangelie in de heidenen brengt. Maar hij had het eerst gedaan. Niettemin wordt hij hier gezien als apostel der besnijdenis. Dat wil zeggen een bediening aan de Joden. Maar niettemin, hij had de deur naar de heidenen opengezet. En aan de andere kant hebben we Paulus, een apostel der besnijdenis. Maar niettemin, het was juist door hem dat in het buitenland zoveel heidenen tot geloof kwamen. Omdat de Joden het niet wilden. En dan zijn we weer terug bij waar het werkelijk om gaat. Niet om wat zij in de praktijk van hun bediening deden zozeer. Het gaat erom welke officiële status zij innamen. In elk geval hoeft er geen twijfel over te bestaan dat wanneer we spreken over de officiële prediking aan de heidenen als zodanig, dat we dan inderdaad terecht zijn bij Petrus en niet bij Paulus. En de Rooms-Katholieken maken daarmee Paulus ondergeschikt aan Petrus. Petrus heeft het eerst gedaan en daarna kwam Paulus. Maar goed, over die rangorde zullen we het verder niet hebben. De vraag is, welke officiële positie namen deze apostelen in? En mijn antwoord is simpelweg deze. Petrus neemt de officiële positie in van degene die als Jood en vanuit de Joodse achtergrond het evangelie bracht aan de heidenen. Daar blijkt, we vinden dat ook uitgebreid vermeld, en dat is ook de reden waarom het uitgebreid vermeld wordt in Handelingen 10 en 11 enzovoort, in de geschiedenis van Cornelius. Petrus was een gelovige, maar leefde nog steeds naar Joodse beginselen enzovoort, en binnen een Joodse cultuur, om zo te zeggen. En daaruit moest hij losgeweekt worden, om het zover te kunnen brengen dat hij naar heidenen ging. Bij Paulus was het een ander verhaal. Paulus was een Jood, dat is waar. Maar tegen dat hij in de bediening geplaatst werd, om zo te zeggen, was hij dat na deze maatstaven allang niet meer. Paulus heeft ogenblikkelijk begrepen op de weg naar Damascus al dat heel het Jodendom hem misleid had en hij heeft dus ter plekke zo zonder meer afstand van gedaan en beschouwde ze niet als Jood. Zo werkt het nu eenmaal. En voor de goede orde, er zijn mensen genoeg ook in onze dagen die een Joodse moeder hebben of van Joodse afstamming zijn, wat dat ook wezen mogen, of een Joodse naam dragen, die zich niet als Joods beschouwen. Hoor. Andersom trouwens ook, maar vooruit. Het is maar hoe je jezelf ziet. En Paulus zag zich niet als Jood, al werd hij van buitenaf als Jood aangesproken en bij gelegenheid liet hij zich dat aanleunen, om zo te zeggen. Waarom ook niet, hij zal er wel als Jood uitgezien hebben met Joodse trekken, wat dat dan ook wezen mogen. Maar u weet net zo goed als ik dat hij weliswaar als Jood werd aangesproken bij gelegenheid, maar dat hij bij gelegenheid zelf een beroep deed op het feit dat hij een heiden was. En dan deed hij een beroep op zijn Romeins burgerschap. als heiden dus. En in die hoedanigheid heeft hij ook een groot deel van zijn bediening uitgevoerd. In ieder geval tot in de laatste hoofdstukken van Handelingen aan toe, uiteraard. De officiële positie van Petrus hoeft geen twijfel over te bestaan. Hij was degene die vanuit het Jodendom naar de heidenen ging. En als Paulus zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, of geworden is en die zullen horen, dan vragen we wanneer en waar is dat dan gebeurd en door wie, is het antwoord is officieel gebeurd door Petrus. De deur is opengezet, daarna kon iedereen erdoor. Ook de andere apostelen, zal ik maar zeggen. Maar het was Petrus. En waar we het hebben over de apostel Paulus, komen we bij een ander verhaal terecht. Het enige wat Paulus echt onderscheidt in zijn bediening als zodanig, is dat hij nou juist niet Jood was. Hij moest eerst een Jodendom afleggen, alvorens tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus en alvorens in de bediening geplaatst te worden. En waar je zoiets inderdaad niet zo gemakkelijk kwijtraakt, zoals wij ook onze opvoeding niet makkelijk van ons afschudden, daarom moest de apostel Paulus dus terug naar huis, terug naar Tarsus, als het ware. Ik zeg dan altijd, een beetje spottend klinkt het, terug naar zijn moeder, maar ik bedoel het serieus. Ik bedoel gewoon, hij moest heel zijn leven overdoen. Moest een nieuw leven opbouwen, u gaat terug naar af, u ontvangt geen bonus, zullen we maar zeggen. Zoiets was dat. En toen na jaren kwam hij te staan onder leiding van ene Jozef, die we dan beter kennen onder de naam Barnabas enzovoorts. En zo werd hij geïntroduceerd in de bediening die de Heer op voorhand voor hem bestemd had, nadat hij zich van zijn Jodendom gedistanceerd had, waarvan hij inderdaad zegt, ik heb het schade en drek geacht. En hij zegt, en ik had veel, het was veel wat ik had, ik kon roemen in het vlees, dat is Filippens, hè. Het was nogal wat, als iemand een Jood was, was ik dat, maar ik heb het schade en drek geacht omdat hij Christus zou gewinnen. En hij keert zich ook in deze gelaten brief, gelaten 2, maar eigenlijk de hele gelaten brief, tegen die Joodse cultuur binnen het zogeheten christendom. Dat Jodendom hoort er helemaal niet te zijn. Dat is ook een misverstand. Dus wat Paulus onderscheidt van Petrus, is dat hij van de andere kant binnenkwam feitelijk. Vanaf de heidense kant, als Romein. Juist niet als Jood. En als ik zeg juist niet als Jood, dan bedoel ik, nou ja, hij was een Jood, maar het gaat om de verleden tijd. Hij was dat. Hij kwam juist aan de andere kant te staan. Hij was dus een heide en in die hoedanigheid werd de man op pad gestuurd. Moet die dingen wel duidelijk onderscheiden natuurlijk. En er zat een breuk van jaren tussen. Ja, of 10 zeker. Ik weet niet uit mijn hoofd, ik weet ook niet of het bekend is. Maar in ieder geval vele jaren tussen zijn bekering, om zo te zeggen, zijn arrestatie onderweg naar Damascus en het begin van zijn eerste zendingsreis. Daarnaast wijs ik u dan maar op wat andere uitspraken in de schrift, maar deze dingen zijn hiermee al uiteengezet. Daar valt verder niet over te discussiëren, zo is het nou eenmaal. Petrus, de man die naar de heidenen zou gaan namens het Jodendom. En die zijn leven lang een Joodse last heeft meegedragen, want de apostel komt hier in Galaten 2 daar ook nog op terug. Zelfs dat de apostel Petrus jaren later nog de neiging had, onder druk van de omstandigheden, om toch maar weer Jood te worden. Dat wil zeggen, als Jood te leven. Maar Paulus staat aan de andere kant. Nou goed, over Paulus lezen wij nog wel het een en ander. In ieder geval zijn eigen getuigenis daaromtrent in de Romeinenbrief. Die ligt het meest voor de hand. In Romeinen 11 is dat. En daar gaat het over dit onderwerp. Hè? Dat wil zeggen, waar hoort de zaligheid thuis? Wat is de achtergrond van de gemeente? Is die Joods of heidens? En het antwoord is, niet Joods. Niet omdat het niet aan de Joden aangeboden of gepredikt werd, maar omdat het Jodendom als zodanig het niet accepteerde. En daarom is het heidens. Historici zien dat zo niet. Historici zeggen, christendom is voortgekomen uit het Jodendom, want de eerste christenen waren Joden. En christendom werd beschouwd als een Joodse sekte. En de christenvervolgingen gingen gepaard met jodenvervolgingen, omdat in de ogen van de Romeinen daar geen verschil tussen was. Dat is historisch. Maar leerstellig is het een heel ander verhaal. Leerstellig komt christendom niet voort uit het Jodendom. Nee, het komt voort uit het Oude Testament. Het is de vervulling van de beloften Gods. Maar dat is niet hetzelfde als het Jodendom. En als u dat toch denkt, moet ik u zeggen dat dat voortkomt uit de naïeve gedachte dat het Jodendom en de Mosaïsche wet en al wat daarmee samenhangt, dat het identiek zou zijn, dat dat hetzelfde zou zijn. Dat is niet zo, er staat er volledig los van. Dat wordt trouwens ook in Galaten uiteengezet, in Galaten 4, als u wil heb ik het een andere keer daar wel weer eens over. Maar hier in Romeinen gaat het erom, hoe zit het nou met de zegeningen die God beloofd heeft, met het nieuwe verbond, voor wie is het bestemd of bij wie komt het terecht of wat dan ook. En dat schrijft de apostel uitdrukkelijk in Romeinen 11 vers 7, hetgeen Israël zoekt, en met Israël bedoelt hij het Jodendom, dat kan niet missen, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen, in de zin van de gelovigen, hebben het verkregen. En de anderen, dat wil zeggen de ongelovigen, in het algemeen Israël, zijn verhard geworden, gelijk geschreven is. En er wordt een hele reeks schriftplaatsen geciteerd, waarin aangekondigd werd dat dat Joodse volk, dat Israël om zo te zeggen, dat het ongelovig zou zijn. Dat het de Messias zou afwijzen. Dus dat niks bijzonders. En dus sla ik dat verder over, kom ik in vers 11. Dan zegt de apostel, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Ook zo'n misverstand. Was het dan de bedoeling dat ze zouden struikelen? Als het in het Oude Testament staat dat ze ongelovig zouden zijn, was het dan Gods wil dat ze ongelovig zouden zijn? Dus die oude discussie die ontstaat uit filosofie eigenlijk. Hè? Mensen redeneren in plaats van de Bijbel te lezen. En men zou leren uit de Bijbel het onderscheid tussen de wil van God en de voorkennis Gods. En twee totaal verschillende dingen. Je kunt van tevoren weten dat er iets gaat gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat je dan ook wil dat het gaat gebeuren. Het zijn twee dingen. En God heeft gezegd, nee, ze zullen niet geloven. En Paulus vraagt, was dat dan de bedoeling? En zei, nee, dat was niet de bedoeling. Maar God had er wel op gerekend. Hij wist het wel en had ook een plan gemaakt voor in het geval dat. En dus was het plan dat het evangelie gebracht zou worden tot aan de einde der aarde. Dat de Heer en daarmee ook Paulus tot licht zou zijn onder de volkeren, onder de heidenen. Dat heb ik net gelezen in Handelingen 13. Het was aangehaald uit Jesaja 42 en 49. Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Nee, dat zij verder. Maar niettemin, door hun val is de zaligheid den heidenen. Na de heidenen betekent het gewoon, dat woord geworden kan je dan weer weglaten. Is de zaligheid na de heidenen, derde naamval, dus ernaartoe. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat is de jaloersheid uit 10 vers 19, dat is een halve bladzijde eerder. En die heb ik al aangehaald. Waar staat dat via Mozes tot Israël gezegd wordt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Loami. Letterlijk door degene die mijn volk niet zijn. En via het Grieks, door geen volk. En nog een toelichting, door een onverstandig volk. Naar Joodse maatstaven is dat een volk dat de wet niet heeft. Een onverstandig volk zal ik u tot toorn, namelijk tot jaloers zetten, daarmee tot woede, nijdigheid, verwekken. En dat is precies wat we in Handelingen 13 geïllustreerd zagen. En dan verder. Dan stelt de apostel vast dat hun val, vers 12, is tot rijkdom der wereld, en nog andere woorden, hun vermindering is tot rijkdom der heidenen. Want waar zij het afwijzen, is ze dus inderdaad naar de heidenen gegaan. En niet alleen de prediking van het evangelie, dat wil zeggen, het werd niet alleen daarna gepredikt tot de heidenen, omdat de Joden het niet wilden geloven, maar de hele zaligheid als zodanig, inclusief de verantwoordelijkheid om het evangelie te prediken, werd gegeven aan de heidenen. Dat wil zeggen, het is nog veel meer dan dat. Het is niet alleen dat het Joodse volk ongelovig was en toen werd het dus maar gepredikt aan de heidenen. Maar het Joodse volk was ongelovig en dus werd hen de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken afgenomen. En die werd gegeven aan de heidenen. Men lezen opnieuw het Oude Testament en opnieuw deze uitspraken over Lo, Ami en Ami. Ami, mijn volk, wil niet alleen maar zeggen, nou, dat is Israël. Dit volk is mijn volk en dat volk is mijn volk niet. Kan trouwens niet, want als de term gebruikt wordt in Exodus, dan staat er al bij dat hij zegt, nou ja, gij zult mijn volk zijn, maar de ganse aarde is mijn. Maar het verschil is tussen Israël en de volken, dat Israël verantwoordelijk geacht werd om het woord Gods te beheren, te bewaren en dus te onderhouden, te prediken enzovoort. Als priesterlijk volk, zo staat het er ook. En die priesterlijke functie, om zo te zeggen, die werd ook van Israël afgenomen toen het volk ongelovig was. Dus we hebben met meer te doen dan alleen prediking aan wie. We hebben te doen ook met prediking door wie. En daar gaat het hier ook feitelijk over. En in Hosea 4 staat het gewoon, hè, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. Gezegd tot heel het volk. En in die zin is het dus inderdaad in de praktijk zo dat de gemeente, de kerk, hoe je dat maar noemt, in de praktijk de plaats van Israël inneemt. Want tegenwoordig zijn wij die verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods te bewaren en te prediken. Hoe dan ook. De priesterlijke functie, koninklijk priesterlijk volk. Petrus zegt dat trouwens ook in de eerste Petrusbrief. Hij zegt, nee, zij zijn ongelovig, ze zijn gestruikeld over de steen. Maar, zegt hij, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die gelooft, staat erbij, lees het maar na. Ik gun me nou allemaal de tijd niet om die schriftplaatsen op te zoeken. Maar terug naar Romeinen 11 dan, waar staat in vers 12, dat hun val is de rijkdom der wereld en hun vermindering is de rijkdom der heidenen. En dan vers 13 meteen, want ik spreek tot u heidenen voor zoveel of voor zover ik der heidenen apostel ben. Let even op de uitdrukking, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Met andere woorden, voor een deel was hij der heidenen apostel, voor een ander deel ook niet. Waar het om gaat is namelijk om de tegenstelling tussen wat hij in de praktijk deed, maar dat was de prediking van het evangelie aan ieder die het maar horen wilde, en zijn officiële positie. En in zijn officiële positie was hij der heidenen apostel. En ik geef meteen toe, ik heb er ook overheen gelezen, ooit in het verleden. Ik vond een moeilijke uitspraak die hier kwam, maar ik heb er niet de minste twijfel meer over. Wat er staat is, ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Is Paulus der heidenen apostel? Ja, maar wat betekent dat dan? Nou, dat staat erachter. En dat moet je dus leren zien, dat het erbij staat wat het betekent. Kijk, wij hebben problemen met zo'n uitdrukking, der heidenen apostel. Wij beschouwen dat niet eens meer als modern Nederlands, want wij gebruiken geen tweede naamvalsvormen meer. Wij doen het soms omdat we de Statenvertaling lezen en dus eraan gewend zijn. En in plaats van te spreken over het woord van God, heb ik het heel vaak gewoon over het woord Gods. Ben je sneller doorheen, tweede naamval, hè? Woord Gods. Maar der heidenen apostel heet in gewoon Nederlands, wat? Ja, en dan, daar lopen wij de problemen op in de praktijk. Want die tweede naamvalsvorm, die vertalen wij dan gewoon maar met, in dit geval, apostel van de heidenen. Maar wat betekent dat dan? En er zijn heel wat omstandigheden waarin dergelijke vertaling absoluut niet correct is. Koninkrijk der hemelen, wat is dat? Wekt abusievelijk de indruk dat het een koninkrijk is in de hemel, bij ons Nederlanders. Omdat wij de uitdrukking, die tweede naamvalsvorm, niet werkelijk meer kennen. En we hebben geleerd dat we hem omzeilen met het woordje van. Maar dat is een omzeilen. En daarmee verliezen we meteen de betekenis. Want wij denken dat van aanduiding is van bezit. En dan wordt het dus een koninkrijk van de hemelen. Nou ja, dan zal het wel een koninkrijk zijn in de hemelen. En zo lezen we hem dan. Maar dat betekent het niet. Dat kan namelijk niet, want waar de Heer het over heeft, als hij de uitdrukking koninkrijk der hemelen gebruikt, is over wel degelijk een koninkrijk op aarde. Dus wat betekent der hemelen? In dit geval, dat het uit de hemel afkomstig is. Maar of je dat dekt met de uitdrukking van de hemelen, dat is nog maar zeer de vraag. Zou kunnen, als je het één keer geleerd hebt. Maar goed, zo moeilijke dingen. En der heidenen apostel, ja. Wij zijn zo bevooroordeeld gewoon door het idee dat de apostel Paulus het evangelie bracht naar de heidenen, dat we de uitdrukking lezen alsof die dat betekent. Namelijk apostel der heidenen wil zeggen een apostel die het predikt aan de heidenen. En die dus gezonden werd, apostel, gezonden werd naar de heidenen. Maar het kan net zo goed betekenen, der heidenen, kan net zo goed betekenen dat de apostel simpelweg een heidense apostel was. Dat wil zeggen dat hij zelf heiden was. Alleen wij denken daar niet aan, ik weet niet hoe dat komt, wij denken aan Paulus als een Jood. Ik weet niet waarom dat is. Hij keerde zich fel tegen het Jodendom. Maar wat de uitdrukking betekent, Ja, voor de statistiek. Ik geloof dat er 9 verschillende betekenissen gegeven worden aan die tweede naamvalsvorm overigens, hoor. In het algemeen, maar dat is gewoon taalstudie dan. Genitief is van dit, genitief is van dat, genitief is van zus en genitief is van zo. Zoek het maar eens uit. Ik ga het niet allemaal met u doornemen. Het betekent gewoon dat je er weinig mee kunt met de uitdrukking. Je moet een schriftplaats vinden waar de uitdrukking verklaard wordt. Dan weet je het voor altijd. En wordt die verklaard? Nou, in de eerste plaats, dit is de eerste keer dat de uitdrukking überhaupt voorkomt. Dus dat is makkelijk. En daarna zeg ik, hij wordt verklaard, wat staat erachter? Want hij zegt, zoveel ik der heiden apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Dat betekent gewoon, bereik ik de top, de climax van mijn bediening, het mooiste van mijn bediening. Dat wil zeggen, de essentie van mijn bediening dus ook, want dat is het mooiste, daar gaat het immers om. De essentie van mijn bediening is, vers 14, of ik enigszins, dat wil zeggen tot op zekere hoogte en in zekere opzicht, of ik enigszins mijn vlees, dat is Joods. Nou, zijn geest was hij helemaal niet Joods, meer. Dat was nou juist waar hij van verlost was. Maar naar het vlees was een Jood. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, dat is hetzelfde jaloersheid als uit vers 11. En weer uit hoofdstuk 10 vers 19. Staat bij mij allemaal makkelijk binnen één bladzijde allemaal. Hoeft er niet voor om te slaan. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. De heerlijkheid van Paulus' bediening als apostel der heidenen is dat hij enige uit de Joden voor Christus zou winnen. Wat was dus zijn bediening? Het evangelie brengen aan de Joden. Dat is een officiële positie. Beschouwt hij als het hoogtepunt in zijn bediening, dat hij dat mag doen. En dat maakt hem automatisch niet tot een apostel die naar de heidenen gezonden is, want hij zegt, het gaat juist om Joden. En dus betekent dat uitdrukking der heidenen apostel gewoon heidense apostel. En taalkundig is daar niet het minst op aan te merken, hoor. Dat is een heel voor de hand liggende betekenis. Alleen dat we het meestal niet zien, is omdat we bevooroordeeld zijn. En dat vooroordeel probeer ik dus bij u weg te nemen. In elk geval, wat de apostel zou doen, is Joden tot jaloersheid verwekken. Maar hij had al gezegd dat heidenen dat zouden doen in vers 11... En hij ontleent het aan 10 vers 19, waar hij zegt dat Mozes het al had aangekondigd, dat heidenen de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. Dus de term der heidenen apostel kan hier nooit wat anders betekenen als een heidense apostel. Daarna kom je eventueel weer terecht in Galaten hoofdstuk 2 en daar heet Paulus ineens de apostel der voorhuid en Petrus de apostel der besnijdenis. Wat je er ook van maken kunt van die termen, er staat ook achter wat het betekent. Namelijk dat Paulus tot de heidenen zou gaan en Petrus en de zijnen tot de Joden. Maar kijk, dat lijkt in tegenstelling te zijn met wat ik net uiteenzet, maar het hoeft helemaal geen tegenstelling te zijn. Waar het om gaat namelijk in Galaten 2 en dus ook in Handelingen 15, is simpelweg dat ze de taak verdelen van de prediking van het evangelie. De officiële gang van zaken, het officiële punt, hoe heet dat, moet ik het zeggen, het officiële deel van hun bediening is feitelijk ook al achter de rug. Petrus moest het van de Joden naar de heidenen brengen, had hij al gedaan. En Paulus moest het van de heidenen brengen naar de Joden, had hij ook gedaan. Lees maar weer zijn eerste zendingsreis. Alleen met geen succes. En toen zei hij dus, nou ja, als u het niet wil, dan keren wij ons tot de heidenen. En dat is ook wat hij daarna deed. En dus wordt hij naar de heidenen gezonden en wordt in verband met hem de uitdrukking gebruikt, evangelie der vooruit. Maar dat is na het officiële deel van de bediening als zodanig. En daarna blijft dat natuurlijk zo, tot het laatste moment in de beschrijving van het leven van de apostel Paulus, zien we hem in strijd met de Joden. En ik bedoel nu specifiek Handelingen 28 helemaal, waar de apostel bij de Joodse leidslieden in Rome is en tot hen zegt, het zij u dan bekend, en dan wil zeggen dat het de samenvatting is van alles, het zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. Niet wordt vanaf dat moment, zoals sommigen er dan van maken, alsof Paulus daar pas die deur naar de heidenen openzet. Wel nee, het was tientallen jaren daarvoor gebeurd door Petrus en Paulus was die deur al lang door. En wat je juist ziet daar, is dat Paulus daar het evangelie predikt aan de Joden, maar erbij zegt hoe het verder gaat. En hoe het plan Gods eruit ziet. Joodse volk als volk ongelovig, maar dus de zaligheid naar de heidenen. En niet alleen in Handelingen 28 zeg je dat aan het eind van zijn Bijbelse biografie, maar hier in Romeinen 11 zegt hij toch ook al, en dat is tamelijk aan het begin ervan. Want hier was hij nog helemaal niet in Rome geweest of zo. En hij zegt dat de zaligheid de heidenen is om de Joden tot jaloersheid te verwekken in Romeinen 11 vers 11. En wat we dus moeten leren in dit verband is het onderscheid tussen het officiële deel van de bediening en daarna hoe het in de praktijk gaat. Ik mag toch aannemen dat als iemand zegt ik heb een speciale bediening om het evangelie te brengen aan de Joden, dat zo iemand niet aarzelt om ook het evangelie te prediken aan een heiden, mocht dat zo uitkomen. En andersom, dus maar waar je je bevindt. Daarna hebben we natuurlijk nog een hele reeks schriftplaatsen, maar ik was eigenlijk niet van plan om ze allemaal met u door te nemen. Ik heb dat vroeger ooit eens gedaan, ik weet niet meer waar dat was en wanneer en op welke band of cd dat staat. Maar het heeft niet zoveel zin om dat nu opnieuw te doen. Maar als eenmaal de uitdrukking der heidenen apostel in Romeinen 11 vers 13 duidelijk is, en als het daar betekent dat hij als heiden het evangelie predikt aan zijn vlees, en dus aan de Joden om enig uit hen te behouden en tot jaloersheid te verwekken, en als dat is in positie van heiden, omdat het uitgebreid erbij wordt toegelicht, dan betekent het als we een gelijksoortige uitdrukking later in de Bijbel tegenkomen, dan hebben we niet meer het recht om die uitdrukking ineens weer een andere betekenis te geven, te zeggen, ja, maar hier betekent der heidenen apostel dat dit evangelie predikt aan de heidenen. Natuurlijk predikt hij het aan de heidenen, maar de vraag is of de titel dat betekent. En mijn antwoord is nee, want dat blijkt uit de eerste keer dat het voorkomt in Romeinen 11. En daar wordt het duidelijk, eigenlijk 3 hoofdstukken lang, toegelicht. Dat mag geen probleem zijn. Daarna moet ik bovendien zeggen dat er ook veel lossere termen gebruikt worden. Ze zijn in zichzelf duidelijk, maar voor dit onderwerp dienen ze eigenlijk tot weinig meer. Wij komen in Romeinen iets nergens nog tegen Romeinen 15, vers 16... waar staat op dat ik dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie van God bedienende, kennelijk ook aan de heidenen, want het staat er, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Maar hij is een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Wat het precies betekent, de uitdrukking, maakt weinig uit. Wij weten wat het betekent. Hij schrijft niet voor niks aan gelovigen uit de heidenen, vanzelfsprekend. Hij predikt het evangelie aan heidenen. Hij doet het als heiden. Dat maakt verder niet uit. De uitdrukking betekent in ieder geval niet dat hij niet het evangelie predikt aan de Joden. Daar gaat het maar om. Je kunt met de uitdrukking als zodanig dus weinig niks. Ik kan u wel uitleggen dat het woord onder eigenlijk had moeten zijn als je consequent vertaalt tot, want er staat het Griekse eis. Maar dat is ook nog twijfelachtig, want de Griekse eis wordt vertaald met tot, maar heel dikwijls ook met in. Liefst met tot in, maar zo vertaalt men het nooit. Geef er maar een betekenis aan, het maakt weinig uit. Predikt hij het evangelie tot de heidenen? Ja, dat is wat hij deed. Predikt hij het evangelie als heiden, te midden van de heidenen? Ja, dat is ook wat hij deed. Maar of het hier staat, is maar de vraag. Het doet er ook weinig toe, denk ik. Ik zei in het begin al, het misverstand is onder andere dat Paulus uitgebreid het evangelie aan de heidenen gebracht heeft, alsof de anderen het niets gedaan zouden hebben. En waarom denken we dat? Omdat we het van de anderen niet lezen. Maar het feit dat we het niet lezen, wil niet zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Dan moet je lezen dat ze het niet gedaan hebben. Begrijp je? Anders ben je niet eerlijk in je argumentatie. Datzelfde geldt ook voor het idee dat de verborgenheid bekend zou zijn gemaakt slechts door de apostel Paulus. Waarom? Nou ja, omdat je het bij de andere apostelen niet vindt. Maar tel nou eens op hoeveel bladzijden, of anders liefst woorden, mag bladzijden, hoeveel bladzijden van de Nieuwtestamentische brieven door Paulus geschreven zijn en hoeveel bladzijden door al de andere apostelen. Je weet dat Paulus het gedaan heeft, maar je weet niet daarmee of de andere apostelen het niet gedaan hebben. Want over de andere apostelen lees je dat niet. Of toch? Punt 1, uit het feit dat we zo weinig bladzijden hebben van andere apostelen, mogen wij niet afleiden dat ze er nooit over geschreven hebben. En uit het feit dat we zo weinig verslag hebben van de prediking van de andere apostelen, hebben we nagenoeg helemaal niet namelijk, mag je ook niet afleiden dat ze het dus niet gepredikt hebben. Maar de vraag is, hebben zij het gepredikt? Mijn antwoord is, ja, zeker wel, omdat de Bijbel dat wel degelijk zegt. Sterker nog, Paulus zelf zegt dat. Maar het gaat om de andere apostelen, of die de verborgenheid gepredikt hebben, zal ik maar zeggen, en dus of ze gepredikt hebben de gemeente in zijn hemelse positie, de gemeente als gemeente van eerstgeborenen, want dat is eigenlijk wat de verborgenheid is. Wel, wij lezen er geen verslag van, wij lezen ook geen brieven van die apostelen waarin zij dat doen, maar wij lezen dat de apostel Paulus zegt dat ze het deden. En dat is het sterkste argument wat je hebben kunt. Ik dacht zelfs ook hier in Romeinen 16 is het dan, dus sla één bladzijde om, halverwege vers 25, de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Vers 26, verborgenheid, maar nu geopenbaard is, verborgenheid die nu geopenbaard is, door de profetische schriften. Waarna de vraag is, wie hebben die profetische schriften dan geschreven? Nou ja, de vraag is dus of de brieven van Petrus, Johannes en Jacobus en Judas, of dat profetische schriften zijn of niet. En het antwoord is ja, we erkennen ze als het woord Gods, dus het is profetisch, want dat is wat profetisch is. De profetische schriften. Nou ja, sommigen zullen dan zeggen om er onderuit te komen, ja, alleen door Paulus geschriften. Het zijn toch profetische geschriften. Dan zeg ik ja, maar zo staat het er niet. En omdat het er zo niet staat, mag je die conclusie dus uit dit vers niet trekken. Nee, goed, dan niet. Dan bladeren we gewoon om naar het meest voor de hand liggende schriftgedeelte in dit verband. Dat is Efeze hoofdstuk 3. Waar Paulus het ook heeft over die verborgenheid. In vers 4. Verborgenheid, vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Aan wie dan? Aan zijn heilige apostelen en profeten. Nou ja, daar kletst men zich ook wel onderuit hoor. Maar ik hoop dat u inziet dat dat niet terecht is. Maar hij zegt aan zijn heilige apostelen en profeten. De vraag is, maar door wie is het dan aan die heilige apostelen en profeten meervoud geopenbaard? En dan zegt men, nou door Paulus, want is Paulus geopenbaard? Als de andere apostelen het ook weten, dan is het door Paulus aan hen geopenbaard. Maar het staat er niet, het staat door de geest. En dan moet je dus weer verder terugvluchten en zeggen, nou ja, dat is door de geest, want door de geest aan Paulus geopenbaard en door Paulus weer aan de andere apostelen. En zo kun je natuurlijk uren doorgaan. Kijk, dit is nou theologie. Wegredeneren. Je eigen standpunten in de Bijbel proberen te leggen. En dat doe je dus door de schriftplaatsen die in strijd daarmee zijn weg te redeneren. Dat is de methode. Zo doet men dat. Al eeuwen. Maar dat moeten wij niet doen. Bovendien, ik kan gewoon even teruggrijpen naar hoofdstuk 2 van Efeze, waar gesproken wordt over de gemeente. Dat is die gemeente bestaand uit gelovigen die met Christus gezet zijn in de hemel. Want dat staat in vers 6. Dat is dus de verborgenheid. Hè? En hij zegt over die gemeente dat het een huis is. In vers 19, daar kom je het woord huisgenoten tegen. Maar in het Grieks is terecht het woord huis en genoten staat niet aan elkaar geschreven. Dus huisgods, vers 20, huisgods de gemeente, huisgods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Hoezo het fundament der apostelen en profeten? Wel, omdat die verborgenheid is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat is maar een versje of 7 verder. Hier. Daarna in hoofdstuk 3 vers 5 immers. Dus het is aan de apostelen bekendgemaakt. En het zijn de apostelen die het gepredikt hebben. Dat het tot ons komt via Paulus. Dat is omdat Paulus de belangrijkste bediening gekregen heeft in het nalaten van het woord Gods aan ons. Hij heeft de meeste profetische geschriften dan voortgebracht, voor ons in elk geval. Maar hij was zeker niet de enige. En daar gaat het maar om. Bovendien, dan kun je het ook nog aan Petrus navragen voor de gelegenheid. Vind ik ook altijd een heel leuk hoor. Dat is in 2 Petrus hoofdstuk 3... waar het in de eerste plaats gaat om wat ik dan maar noem het uitblijven van de wederkomst van Christus. Ik hoop dat ik niet hoef uit te leggen dat dat met de verborgenheid van doen heeft, hè? Alles wat er gebeurt in afwachting van de wederkomst van Christus maakt namelijk van die verborgenheid deel uit. Per definitie. En dus als gesproken wordt over het uitblijven van de wederkomst van Christus en daarmee zijn oordeel over de volkeren en over de wereld, gaat het om de verborgenheid. De term gebruikt Petrus niet, maar hij zegt wel in vers 9 van 2 Petrus 3, de Heer vertraagt de belofte niet, omdat sommigen de traagheid achten. Maar de Heer doet dat niet, maar is langmoedig over ons. Hij gebruikt de term langmoedigheid Gods in dit verband. Langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Niettemin die dag des Heren zal komen, dat oordeel komt. Maar zolang het niet komt, is de Heer langmoedig en heeft men de gelegenheid om alsnog tot geloof te komen. Daarna gaat hij erover verder in vers 15. En acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Dat had hij in vers 9 ook al gezegd. Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs, sterk woord hè. Exact zoals. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. In overeenstemming met de wijsheid die hem gegeven is. U geschreven heeft. En hij zegt er niet eens, gelijkerwijs onze geliefde broeder Paulus mij geschreven heeft, of mij geleerd heeft, en dan geef ik het nu weer door, maar hij zegt, nee, Paulus heeft het nu ook geschreven. En ik schrijf het nu ook, het gaat om hetzelfde. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Dus in de Bijbel zelf een verwijzing naar 1 Korinthe 2, wij spreken wijsheid, zegt Paulus, wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was enzovoorts. Wij, meervoud. En Petrus zegt, Paulus heeft het ook gedaan, heeft het u lieden geschreven. Vers 16, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Dat is in de praktijk de doodsklap voor ultradispensationalisme. Petrus zegt, Paulus heeft in al zijn brieven daarover geschreven. Nou zou het theoretisch kunnen zijn dat wij misschien enige zendbrieven van Paulus missen. Dat zou kunnen. Ik denk het niet. Van Gods standpunt uit bezien. In ieder geval niet. Maar het betekent dat Paulus in Romeinen en in Korinthe en in Galaten en in Efeze en in Thessalonicense ook in zijn allervroegste brieven dus over deze dingen geschreven heeft. En dat is ook zo. Ik kan het u makkelijk voorlezen. Dat is geen punt. Alleen ultradispensationalisme leert dat het niet zo was en dat Paulus pas na zijn zendingsreizen, pas toen hij in de gevangenschap was in Rome, eigenlijk pas na Handelingen 28, als het er helemaal over gaat, dat hij toen pas deze dingen geleerd heeft. Nou ja, dan moet je een boel uit je Bijbel wegredeneren, dan hou je dus ook geen Bijbel meer over. Uiteindelijk helemaal niks. Dan ben je waar je begon. Vreemd van de belofte Gods en vreemdelingen van het woord Gods enzovoorts. En wie daar belang bij heeft, dat begrijpt u uiteraard. Dus ik hoef er niet verder op in te gaan. Maar Petrus zegt dat Paulus in al zijn zendbrieven gesproken heeft hierover. De langmoedigheid Gods, de zaligheid als zodanig in onze tegenwoordige tijd, sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst en het daarmee gepaardgaande oordeel. En hij voegt eraan toe dat in die zendbrieven zijn sommige dingen zwaar om te verstaan. En door ongeleerde en onvaste mensen worden die dingen ook verdraaid. Heb je die? Weet je dat meteen? Als je denkt dat Paulus in een van zijn brieven niet over de verborgenheid gesproken heeft, dan ben je ongeleerd en onvast. Staat hier. Daar heb ik geen tegenargumenten tegen meer. Hè? Zo is het dus. Worden ongeleerde en onvaste mensen verdraaid en ze doen het ook met de andere schriften en ze doen het bovendien tot hun eigen verderf. Dus hier hoeft geen onduidelijkheid over te zijn. Het is heel gemakkelijk om aan Paulus een uitzonderingspositie toe te wijzen in zijn bediening, gewoon omdat hij ons het meeste heeft nagelaten aan zijn eigen geschriften en ook in de biografie, dat wil zeggen de beschrijving van Paulus' leven in Handelingen. Maar we zouden niet meer van maken dan het is en zeker niet wat anders van maken. Want hoe dan ook, de apostel der heidenen is de heidense apostel die het evangelie bracht aan de Joden. Maar daar inderdaad niet zijn hele leven aan hoefde te wijden. Waarom ook? Er is immers geen onderscheid tussen Jood en Griek meer, enzovoorts. Maar aanvankelijk heeft hij dat wel gedaan. Het is net zoiets als de gave van profetie, die van het spreken in tongen en dat soort dingen meer. Het gaat om dingen die nou eenmaal een keer gebeuren moesten. Aan het begin van de bedeling, om zo te zeggen, onze tegenwoordige bedeling. En daarna niet meer. Zo staat het over die 70 oudsten die profeteerden. En daarna niet meer. Nee, het was gebeurd. Nou, hoeft het ook niet verder. En als de Joden sowieso ongelovig zouden blijven, heeft het ook geen zin om zich specifiek daarop te richten, op de bekering van het Joodse volk. Maar Paulus zegt, het was nodig eerst aan u. Nou ja, en sindsdien nog. Dan niet, maar dan keren wij ons tot de heidenen. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Want zo staat het ook al in het profetisch woord. Bij Mozes en bij Jesaja en allerlei andere schriftplaatsen. En daar gaat het maar om. Moeilijker is het niet. Maar het gaat alleen om de officiële functie van die beide, Petrus en Paulus. Petrus was de Jood die het evangelie bracht naar de heidenen. En Paulus is de heiden die het evangelie bracht aan de Jood. Dat is uiteraard een fase verder. Daarom komt hij ook later op het toneel vanzelfsprekend. Maar het is ook nog zo, omdat Paulus bovendien model staat voor heel de gemeente. En helemaal onze gemeentelijke bedeling. Wij als gemeente zijn net als Paulus. We hebben ergens in de verte een Joodse achtergrond, maar die hebben we achter ons gelaten. Ook wij heiden hebben dat. We hebben dat achter ons gelaten. Het is schade en drek, zijn eerste beginsel der wereld, het is bediening des doods, enzovoorts. En nu gaat het erom dat we Christus zouden gewinnen. Dat is wat het is. En wij als heidenen, als niet-Joods en dus heidens, wij als heidenen prediken inderdaad het evangelie, ja, aan andere heidenen. Maar goed, dat is vanzelfsprekend, maar specifiek aan de Joden. En zo blijft het, heel onze bedeling door. Daarmee gepaard gaande de bekende nijdigheid of jaloezie. En dus de bekende spanningsveld tussen Jodendom en Christendom. Dat hoort er ook te zijn, dat was ook Gods bedoeling. En dus gaan we rustig door met de prediking van het evangelie. Als heidenen aan de Joden, precies zoals Paulus deed. Nou, we hebben een mooi slotwoord uit 2 Petrus 3. Gij dan, geliefden, dat is het volgende vers. Zoals tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Zullen we danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het woord dat u ons hebt achtergelaten. We willen u dankzeggen dat we mogen leren verstaan het werk dat u in onze dagen doet. Het werk dat u doet in deze tijd van uw langmoedigheid. Opdat u uw werk zou volbrengen en inderdaad in deze tijd uw gemeente zou verzamelen uit de volkeren in afwachting van de dagen waarin u uw oordeel zou brengen over eveneens Israël en de volkeren. Maar we danken u dat we deel uit mogen maken van dat hemelse volk. Niet op grond van onze verbinding met het Jodendom, maar in tegendeel op grond van onze verbinding met onze levende heiland. Met wie wij vereenzelvigd geworden zijn en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. We danken u dat wij als navolgers van Paulus onze positie mogen verstaan. We mogen beseffen dat wij heidenen zijn naar het vlees. Dat wij staan buiten het Jodendom, maar niettemin dat u ons geroepen hebt, wie wij ook waren, en onze plaats gegeven hebt in uw gemeente, in dat hemelse volk, opdat wij als gemeente inderdaad koninklijk en priesterlijk volk zouden zijn. Ook zeker in onze dagen het evangelie zouden prediken aan de Joden om enige uit hen voor u te winnen. We danken u dat we uw woord mochten openen ook deze dag. En hoewel sommige dingen wellicht zwaar zijn om te verstaan, mogen we ze leren verstaan in het licht van het verdere van uw woord, maar ook in de kracht van uw Heilige Geest. We danken u dat die ons in heel de waarheid zou leiden en dat we juist door die geest de verborgene dingen zouden leren verstaan. Wij danken u dan dat we ook vandaag uw woord daartoe mochten openen en bevelen ons ook bij u aan voor de dagen die voor ons liggen, opdat uw werk aan ons en in ons mag voortgang vinden. Opdat we inderdaad mogen opwassen in kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus. Wees u dan ons nabij, met uw krachten, met uw genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.